Dankjewel Lub voor deze inleidende woorden. En Simson is inderdaad de man waar we het over gaan hebben. Een tamelijk bekende figuur in de Bijbel. Ik denk een van de meest bekende figuren. Hoewel het slechts 4 hoofdstukken zijn die over Simson gaan. Die 4 hoofdstukken gaan we niet alle 4 bespreken deze middag. Ik wil er toch vrij rustig doorheen. Ik heb ook nog geen idee hoe ver we gaan komen. Ja, ik heb wel een idee, maar ik weet niet of dat ook gaat lukken. Ik wil dus beginnen om een beetje in de stemming te komen door gewoon het eerste hoofdstuk te lezen met jullie. Dat is Richteren 13. Daar staat boven Simson geboren. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heren hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, nog sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireeër gods zijn van moedersbuik af en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnenhand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man zeggende, er kwam een man gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, nog sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireeër god zijn van moedersbuik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, o Heere, dat toch de man gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen. En ons leren wat wij dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En zij zeide tot hem, zie, die man is mij verschenen, welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu, dat uw woorden komen, wat zal dus knechtjes wijzen en zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt, en wijn en sterke drank zal zij niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wat is uw naam? Opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen. En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraag gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen der Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel. Zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. En als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, we zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het en de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Eshtaol. Nou, dat is het eerste hoofdstuk van de geschiedenis van Simson. Ik heb het toch maar helemaal gelezen, omdat ik denk dat dit wellicht het minst bekende hoofdstuk is van de beschrijvingen van het leven van Samson. Want daarna komt het hoofdstuk met de leeuw, hè, die we ook op het plaatje zien. We hadden het er van tevoren al even over. Als je aan Samson denkt, dan, ja, dan denk je vaak aan die geschiedenis, de verscheurde leeuw. Nou, daar denk ik nog wel aan toe te komen vanmiddag. Daarna gaat het over zijn huwelijk, hè? Over zijn voorgenomen huwelijk. Dat is natuurlijk ook de vraag. Dat is een beetje de vraag die aan het einde van hoofdstuk 14 blijft hangen. Is dat huwelijk nu gesloten of is het niet gesloten? Daarna in Richteren 15 de geschiedenis dat Samson 1000 man verslaat, doodslaat met een ezelskaak. In Richteren 16 dan nog de geschiedenis van Samson die een hoer bezoekt in Gaza. Wordt hem een hinderlaag gelegd en hij breekt de stad uit door gewoon de stadspoorten uit te tillen en ze veel verder op een berg te zetten bij Hebron. En dan tenslotte de geschiedenis van Samson en Delila. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk, hè, dat het haar wordt afgeknipt, geschoren. En het eindigt dan met Samson die zich wreekt op de Filistijnen. En daar zelf in de tempel van Dagon en daar zelf ook bij om het leven komt. Nou, ik zei al, de geschiedenis van Samson is denk ik een van de meest bekende. Zelfs de meeste mensen die niet geloven of niet christelijk opgevoed zijn, om dat dan even zo te zeggen, die kennen Samson wel. Ik herinner me dat ik toen nog heel jong was, ooit een keer op vakantie ging naar Italië. Daar vroeg ik aan een meisje, hoe heet jij? Ze was Italiaans. En, ze zei, ik heet zoals the woman who cut off Simpson's hair. Ja. Toen wist ik dat ik uit moest kijken natuurlijk. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik was nog jong.
Dus, je had nog wel haar zelf.
Toen had ik zelf nog haar, ja. Ja, wij vallen natuurlijk ook nog eens midden in het boek Richteren. Dus ik zou een hele inleiding kunnen geven over het boek Richteren. Maar daar zie ik maar vanaf. Ik denk dat de geschiedenis van Samson wat dat betreft redelijk op zichzelf beschouwd kan worden. Ik heb ook wat commentaren gelezen over Richteren, ook over Samson. Met de termen richteren weet men meestal niet zoveel raad. Omdat een richter is eigenlijk een rechter. Hè? En zij zeggen, ja, al die figuren die we in dat boek Richteren tegenkomen, dat zijn helemaal geen rechters. Ze spreken geen recht. Maar ik denk van ja, een richter is iemand die de dingen recht zet. En daar gaat het wel degelijk om in het boek Richteren. We lezen ook van Samson dat hij zich wreekt. En wraak is een vorm van rechtsverschaffing. En al die richters spreken ook van degene die straks die alle dingen recht zal zetten, de Heer Jezus Christus. Ook Samson is daar een beeld van. Ik kom daar zo meteen wel op. Maar Richteren, dat is wel. Richter is de periode die voorafgaat aan de komst van de koning. De Richterenperiode is de periode die voorafgaat aan de periode voordat Israël koningen kreeg. En eigenlijk leven wij nu in een vergelijkbare periode. Wij leven in de tijd die voorafgaat aan de komst van de koning, de Heer Jezus Christus. Waar bijvoorbeeld David, de koning David, ook weer een beeld van is. Samson, dat gaf Lub ook al even aan in zijn inleiding, is een beeld, een type van de Heer Jezus Christus. Maar dan wel op een hele bijzondere manier. Hij is een beeld van Jezus van Nazareth. Zo zeg ik het tamelijk precies. Samson is namelijk een beeld van de Heer Jezus in zijn komst als mens. Als mens op deze aarde. Nou, we lezen van de Heer Jezus dat hij genoemd wordt Jezus van Nazareth, van Simson. We hebben het zojuist gelezen. Hebben we gelezen dat hij een Nazireër is of zou zijn. Bij de aankondiging van zijn geboorte aan zijn moeder en later aan zijn vader wordt gezegd, bijvoorbeeld in vers 5, dat knechtje zal een Nazireër God zijn. Dan moeten we toch even in de schrift nagaan, wat is nu precies een Nazireër? En dat vinden we tamelijk uitgebreid beschreven. Daar ga ik straks naartoe. Ik zei al, dat moeten we in het achterhoofd houden als we die passages bezien. Simson is een beeld van Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarener. En hij wordt ook wel Jezus de Nazoreër genoemd. Een Nazireër. Je gaat bijna struikelen over die woorden. Maar een Nazireër betekent een afgezonderde. Een geselecteerde. Het woord dat hier gebruikt wordt in Richteren 13 betekent geselecteerd of afgezonderd. Nazireër. Jezus werd geboren in Bethlehem, maar hij groeide op in Nazareth. En werd ook Jezus de Nazarene genoemd. En Nazareth betekent iets soortgelijks, geheiligd of afgezonderd. Er wordt van de Heer Jezus in Matthäus 2 gezegd, dit is de MBG-vertaling. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij Nazoreër zou heten. Ik heb expres even de MBG-vertaling gebruikt nu. Ik heb erbij gezet wat de Statenvertaling zegt. Die zegt weer Nazarener. Zo zie je maar dat die begrippen ook nogal eens door elkaar gehaald worden. Een Nazoreër, iemand afkomstig uit Nazareth. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met een Nazireër. Het betekent ongeveer hetzelfde, hè? Nazareth of Nazireeën. Maar laten we naar nummer 6 gaan. Daar wordt het Nazireërschap beschreven. Want Simson zou een Nazireër zijn, zo kondigt de engel dat ook aan zijn moeder en aan zijn vader. Maar er stond al in de wet beschreven hoe dat. Er was al een wet van het Nazireërschap. Nou, die vinden we in nummer 6. En ik. Nummer 6 eigenlijk het hele hoofdstuk gaat er zo'n beetje over. Maar ik vang gewoon aan bij vers 1. Daar staat: en de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs om zich de Heere af te zonderen. Misschien is het wel goed als ik hierbij even de interlineaire nasleg. Omdat je hier ziet dat die woorden Nazireën en apart houden, dat die woorden allemaal ook met elkaar overheen komen. Ze zijn van dezelfde woordstam. Een Nazireër is dus een afgezonderde. Nou, hier wordt het letterlijk vertaald in de interlineair apart houden of apart gehouden. Wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs om zich de Heer af te zonderen. Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn, edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken. Nog verse of gedroogde druiven eten. Nou, dat vinden we ook bij Simson, hè, bij de aankondiging. Dat zijn, vanaf zijn moederschoot zelfs al zou zijn moeder niet eten van de vrucht van de wijnstok. En ook niet drinken natuurlijk van de wijn. En je ziet hier in die versen dat het wel heel ver gaat. Dat het zelfs gaat tot het eten van druiven of krenten of rozijnen. Vers 4. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is. Van de kernen af tot de barsten toe. Dus van die hele plant, van de hele wijnstok, ja, daar mochten de Nazireeën niets van nuttigen. Dat komt dus heel, dat luistert dus heel nauw. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireeënschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan. Totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich den Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijn hoofd wassen. Dat is al opmerkelijk, want hier vinden we de beschrijving van het Nazireeënschap, de wet op het Nazireeënschap. En we vinden meteen dat het een tijdelijke zaak is. Hè? Dus er wordt gesproken over al de dagen van de gelofte van zijn zijn Nazireeënschap, zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan totdat die dagen vervuld zullen zijn. Nou, dat is dus een tijdelijke aangelegenheid. Maar zodra we een Nazireeën vinden in de Bijbel, dan is hij dat vanaf de moederschoot af. En wordt er ook nog eens bij gezegd dat hij het zal zijn tot zijn dood aan toe. Dat is ook wel tijdelijk, maar hier lees je wel iets anders. Dat het echt een tijdelijke kwestie is binnen. Iemand doet de gelofte. De gelofte van de Nazireeër is dus tijdelijk voor Nazireeër. Scheert zijn haar af, drinkt die periode niet van de vrucht van de wijnstok, enzovoorts. Vers 6 nog. Al de dagen die hij zich den Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan. Hij mocht dus tijdens dat Nazireeënschap niet in aanraking komen met een dode. Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn. Want het Nazireeënschap, zijn schots, is op zijn hoofd. Het hebben van iets op het hoofd, hè, dat is een uitbeelding van onderschikking. Hè, zoals de politie die draagt een pet. Dat betekent dat zij onder een bepaalde volmacht staan. Ze zijn dus ze zijn ondergeschikt. Het is, als we zeggen welke pet heeft iemand op. Hè, sommige mensen hebben verschillende petten. Dan spreken we eigenlijk over onder welke volmacht staat hij op dat moment. Nou, daar gaat het hier ook over. Hè. Het Nazireeënschap van God is op zijn hoofd. En er staat dus onder die belofte. En hij is op dat moment ondergeschikt aan de belofte die hij gedaan heeft. Al de dagen van zijn Nazireeënschap is hij den Heere heilig. En zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireeënschap zou verontreinigd hebben. Zo zal hij op de dag zijn reiniging zijn hoofd bescheren. Op de zevende dag zal hij het bescheren.
Dan is het Nazireeënschap afgelopen als hij geschoren is. Als de gelofte die hij gedaan heeft.
Ja, en als de gelofte ook, als de periode voorbij was, zou hij zich ook.
Bij Paulus, als je Jeruzalem komt, dat hij ook.
Bij Paulus in Handelingen 18 is dat, daar lees je ook iets soortgelijks. Alleen daar wordt niet specifiek gezegd dat dat de belofte van een Nazireeër is geweest die hij daar doet.
Ja, er zijn vier mannen bij ons die een gelofte op zich genomen hebben.
Ja, Handelingen 18 vers 18.
Nee, 21, 23.
Ja. Oké. Okay. Maar in principe vinden we in de schrift één Nazireeër. Die een echte Nazireeër genoemd wordt, en dat is Simson. Over Paulus, in dat schriftgedeelte, je leest daar bijvoorbeeld niet dat hij Nazireeër genoemd wordt, dat hij de belofte van de Nazireeër had gedaan. Je leest ook niet dat hij geen wijn of sterke drank tot zich zou nemen, of tot een dode zou gaan. Daar gaat het alleen over het haar. Het zou kunnen hoor, maar van Samuel zegt men bijvoorbeeld ook wel dat hij een Nazireeër was. Maar ook dat vind je niet letterlijk terug in de schrift. Dus ik ga graag op zeker. Dus dan zeg ik van de enige waarvan we echt zeker weten dat het Nazireeër was Simson. En daarmee is hij natuurlijk wel meteen een hele bijzondere figuur. Omdat hij echt de enige is waarvan we met zekerheid kunnen zeggen van ja, Simson was een Nazireeër. En Simson wordt ook zo genoemd. Ik sla even een paar versen over. Ik lees vers 12 nog. Daarna zal hij Pardon. Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireërschap den Heere afzonderen. En zal een lam dat 1-jarig is, brengen ten schuldoffer. En de vorige dagen zullen vallen omdat zijn Nazireërschap verontreinigd was. Wat je hier dus vindt beschreven, is dat wanneer een Nazireër een gelofte doet. Hè, de gelofte van een... Goedemiddag. Hij doet de gelofte van een Nazireër. Daar hangen een aantal voorwaarden aan. Als hij niet aan die voorwaarden voldoet, en ook wordt bijvoorbeeld onrein door het in aanraking komen met een dode, nou, dan moet het Nazireërschap overnieuw. Dan verviel de belofte en dan moest het helemaal van voor of aan geschieden. Dat is trouwens ook een interessante, als je kijkt naar Simson. Daar zijn we nog lang niet en daar gaan we vandaag ook niet terechtkomen, maar ook zijn haar werd afgeschoren. En hij ontving later toch ook weer, nadat zijn haar begon te groeien, ontving hij toch weer kracht. Even samenvattend, want het is best een hoofdstuk, best wel wat versen die we gelezen hebben in nummer 6. Wat is nu een Nazireër? Wat zijn nou de voorwaarden waaraan we een Nazireërschap herkennen? En dat zijn er 3. Geen vrucht van de wijnstok. Geen scheermes op het hoofd. En hij zou niet in aanraking komen met de dood. Eigenlijk zeg ik dit niet helemaal goed. Want er staat dat hij niet in aanraking zou komen met een dode. En ik lees uit het verband dat hij niet in aanraking zou komen met een dood mens. Want hij in nummer 6, vers 7 en 8 wordt het uitgelegd. Zelfs om zijn vader of om zijn moeder of zijn broer of zijn zus zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn. Nee, ik zeg dat omdat ik wat commentaar heb gelezen waarin Simson er flink van langs krijgt. Omdat er nogal moralistisch dan naar die geschiedenis van Simson gekeken wordt. En dan wordt er gezegd van ja, hij heeft zijn Nazireërschap verontreinigd. Omdat hij raakte die dode leeuw aan om bij die honing te komen. Later pakt hij een ezelskaak en dat is natuurlijk ook gewoon het been van een dood dier. Maar ik denk als dat het geval zou geweest, dat hij zelfs geen dode dieren aan mocht raken, dat er ook wel nog een voorwaarde was geweest dat hij ook geen vlees had mogen eten. Maar dat wordt niet specifiek benoemd, dus ik ga er dan ook vanuit dat het niet zo was. Maar wat is nu een Nazireër? De vraag is natuurlijk, wat beeldt een Nazireër uit? Het is natuurlijk opmerkelijk dat een Nazireër niet in aanraking mocht komen met de dood, met een dode. Maar eigenlijk is nog opmerkelijker, voor wie de schrift kent, dat een Nazireër niet mocht drinken van de vrucht van de wijnstok. Want als iets juist aanbevolen wordt, wil ik niet zeggen. Maar als iets juist een positieve betekenis heeft, is het wel de wijn en de wijnstok. Het is een uitbeelding van nieuw leven. Als we het glas heffen, zeggen we ook Lachaim, op het leven. Maar die Nazireër, die zou niet van die vrucht van de wijnstok drinken. Die had overdrachtelijk gezegd geen deel aan dat nieuwe leven. Nou, als we die dingen naast elkaar zetten, niet in aanraking met de dood. Dus hij heeft niet te maken met dood, maar ook niet met leven. Dan zeg ik van nou, dat moet van God spreken. God is leven in zichzelf, dus op de dood is op hem niet van toepassing. En hij is de levende God, dus hoezo nieuw leven? Als ik het toepas op de Heer Jezus, dan bevestigt het wat ik aan het begin naar voren bracht, dat hij een uitbeelding is, Simson en de Nazireër ook, van de Heer Jezus in zijn eerste komst, dus als mens, als Jezus van Nazareth. Want hij kwam in het vlees. En hij in zijn eerste komst had geen deel aan dat nieuwe leven. Hij was mens en moest sterven. Nou, ik geloof dan ook dat Simson daar een beeld van is. Van Jezus van Nazareth, de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die de vreugde van de wijn niet genoot, want hij heeft het kruis gedragen en de schande verdacht om de vreugde die hem voorgesteld was. De vreugde lag voor hem, En die was ze niet, die vreugde van het nieuwe leven, die was ze niet in dit leven. Daar moest zij eerst voor sterven. En overigens zegt de Heer Jezus ook, ik zal niet drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat ik die, en dat hangt er vanaf welk evangelie je citeert, maar totdat ik die nieuw zal drinken, of totdat ik die zal drinken in het Koninkrijk Gods. He, want na zijn opstanding zou hij daar wel deel aan hebben. Maar die Nazireër is dus een, je zou kunnen zeggen, een beperkt type. Simson is ook een beperkt type. Een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Een type van de Heer Jezus als Jezus van, als Jezus van Nazareth. En dus niet van de opgewekte Christus. Uitdrukkelijk niet. Nou, hij zou geen scheermes op het hoofd hebben. Waar is dat een beeld van? Lang haar. Bij een man. Ik kijk even de kringen rond. Ik hoef niemand te beledigen hier. 1 Korinthe 11 zegt. Ik heb expres de NBG-vertaling weer gedaan. Juist omdat die het fout hebben, kan ik het contrast laten zien. Lid de natuur zelf u niet, dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is. Kijk, dit is al een beetje, ook dit is weer enigszins moralistisch. He, een man die lang haar draagt, daarvan zegt de schrift niet, dat is een schande. Het is een oneer. Het is voor een man die lang haar draagt, is het geen eer. Ik wil eigenlijk het volgende of het, ik heb het versnummer er niet bij gezet, maar dat vindt u zelf wel. Volgens mij is het rond vers 15. Voor hetzelfde gedeelte in 1 Korinthe 11 zegt dat het voor een vrouw een eer is om lang haar te hebben. Maar voor de man is het oneer, hè? Is het geen eer. Voor een man is er geen eer in het hebben van lang haar. Bij een vrouw zeggen we, nou, dat is mooi, dat is een eer, dat is haar heerlijkheid. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van de heerlijkheid van de vrouw. Ook daar gaat 1 Korinthe 11 over. Maar ik hou het nu even bij de man met lang haar. Dat is geen schande voor een man, nee, dat is oneer. Het is dus geen eer voor een man, zegt de schrift, om lang haar te hebben. En wat bij Simson spreekt het over inderdaad de Nazireër met lang haar, die hier kwam in oneer, de Heer Jezus Christus, hij kwam in oneer, hij kwam in vernedering. En ook in onderwerping en onderschikking aan zijn vader. Want daar is dat natuurlijk ook de uitbeelding van. Hij heeft het kruis gedragen en de schande, om dan toch dat woord maar te gebruiken, de schande veracht om de vreugde die voor hem lag. Nou. Ja, ik ga toch nog even door in nummer 6. Even kort. Ik ga niet dat hele hoofdstuk doornemen, maar lees dat thuis nog eens, even na. Dus wat heel opmerkelijk is, is dat als de dagen van het Nazireërschap vervuld zijn, dat lees je dan in vers 13, dan zal hij dit brengen tot de deur van de tent der samenkomst. En wat er dan vanaf vers 14 wordt beschreven, is dat er na het Nazireërschap offers gebracht worden. En een offer, het brengen van een offer, ja, dat hoort niet meer bij dit oude leven. Dat gaat over opstanding. Dus na het Nazireërschap volgt er meteen een uitbeelding van nieuw leven, van opstanding. Ik weet wel dat alom geleerd wordt dat het offeren van dieren spreekt van de slachting van de Heer Jezus op het kruis op Golgotha. Maar ik zal geen gelegenheid onbenut laten om het te zeggen. Dat is niet zo. Een offer, het offeren van een lammetje, spreekt van de opstanding van Christus. Het lam wordt geslacht op een slachtbank. Dat was het kruis. Of eventueel, als ik denk aan de tabernakel, dan werd het naast het brandofferaltaar geslacht. Het wordt op een slagbank of naast het altaar geslacht. Dan wordt het verhoogd, namelijk op een altaar gelegd, op een verhoging. Dus het spreekt van de verhoging. En dan wordt het door de Heer De Heer neemt het tot zich door vuur. Hij eet het als het ware op. Hij accepteert het. En de rook stijgt op als een liefelijke reuk voor den Heer. Dat vinden we dan terug in de beschrijving van die offers. Maar het is een beeld van zijn verhoging en zijn verheerlijking, zijn hemelvaart. En de slachting is een beeld van het kruis. En zodra we hier het einde van het Nazireërschap beschreven vinden in nummer 6. En dan vinden we dan ook uitbeeldingen van opstanding, van nieuw leven. Want het Nazireërschap gaat niet over nieuw leven, dat gaat over het oude leven, over Jezus van Nazareth, die kwam in vernedering en moest sterven. En zodra dat Nazireërschap ten einde is, volgen er uitbeeldingen van verhoging, van opstanding, van verheerlijking. Nou, dat vinden we hier ook in nummer 6. Vers 14 bijvoorbeeld. Hij dan zal tot zijn offerande den Heere offeren, een volkomen eenjarig lam ten brandoffer. Nou, en zo nog wat offers. Ook nog spijsoffers. Ongezuurd brood. Ik lees even verder in vers 18. Als dan zal de Nazireër aan de deur van de tent der samenkomst het hoofd van zijn Nazireërschap bescheren. Daar hebben we hem, lup. En hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireërschap nemen. En hij zal het leggen op het vuur dat onder het dankoffer is. Zodat ook dat haar, uitbeelding van die onderschikking, van onderwerping, het lange haar, dat ook dat in rook opgaat en opstijgt naar de hemel. Ook een beeld van opstanding. Nou, daarna zal de priester een gezoden, dat is gekookt, een gezoden schouder nemen van de ram en een ongezuurde koek, hè, ongezuurd brood. Nou, dat kennen we van de Pesachmaaltijd, ook een uitbeelding van opstanding. En een ongezuurde vlade, wat dat is weet ik niet. en hij zal ze op de handen des Nazireërschaps leggen nadat hij zijn Nazireërschap afgeschoren heeft. Let op. En de priester zal die bewegen. Ten beweegoffer. Ook weer een uitbeelding van leven. Het bewegen van, zoals we dat kennen van de eerstelingen garven. Bewegen van die broden. Ja, dat is een uitbeelding van opstanding. Beweging is opstanding, is leven. Dus ook een uitbeelding van nieuw leven. Van leven. De priester zal die bewegen ten beweegoffer. Voor het aangezicht des Heren. Het is een heilig ding voor de priester met de borst des beweegsoffer, met de schouder des hefsoffer. En daarna zal die Nazireër wijn drinken. Dus na de vervulling van het Nazireërschap, allemaal uitbeeldingen van nieuw leven. Want hè, als het kruis gedragen is en de schande veracht, dan volgt daar daarna, hè, de Heer heeft... De Heer heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij is getrouw geweest. En is de weg gegaan tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Maar daarna is hij door zijn vader opgewekt. En zo vinden we ook in de beschrijvingen van dat Nazireërschap. Na dat Nazireërschap allemaal uitbeeldingen van nieuw leven. En zelfs het drinken van de wijn. Nu gaan we terug naar Richteren 13, naar Simson. En ik wilde toch graag wat uitgebreider ingaan op de Nazireërschap, omdat het toch een belangrijk aspect is van de figuur van Simson. En zoals ik al zei. Met de schrift in de hand kan je het maar van één figuur echt hard maken dat hij een Nazireër was. En dat was deze Simson. Maar Simson in Richteren 13, als uitbeelding van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. We vinden dan ook talloze keren dingen dubbel in het verhaal van Simson. En het lijkt me goed om daar vooraf ook even op te wijzen. En dat dubbel, dat dubbel spreekt in de eerste plaats natuurlijk van het dubbele deel. Hè, wat de eerstgeborene ontvangt in de schrift. Dat is altijd een dubbel deel. Maar het spreekt ook van de eerste en de tweede komst. Tenminste, zo noemen wij dat, de eerste en de tweede komst. Je zou ook kunnen zeggen de onderbroken komst en de twee helften van die komst van de Heer Jezus Christus. En ik wil u op een aantal van die twee's, van die dubbelen, wil ik u wijzen. En ga het verhaal maar lezen, je vindt er echt veel meer. En elke keer als ik het lees, kom ik ze weer tegen. Ja, iemand gaf een knikje jouw kant op, dus ik dacht van ja. Daar, Simson en de twee. We hebben net gelezen dat tweemaal de engel verschijnt. We hebben gelezen dat het helemaal aan het einde van Richteren 13, dat de geest des Heren Simson begon te drijven tussen Zora en tussen Estol. Estol, weet ik. Het is er dus tussen de twee. Maar overigens vind je dat ook twee keer, want ook de geschiedenis van Simson eindigt in 16 vers 31, dat Simson wordt begraven, tussen Zora en Estol. Waar het begint, daar eindigt het ook. Ook zoiets, hè? Naar de mens gesproken is het niet heel veel opgeschoten. Het begint tussen Zora en Estol, het eindigt tussen Zora en Estol. Als we puur menselijk naar de Heer Jezus kijken, hè, dan is er een, zo wordt hij vaak ook afgeschilderd. Werd veelbelovend aangekondigd. Hij deed allerlei tekenen in zijn leven, maar hij eindigde uiteindelijk aan een kruis. En dat is het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. Wij weten meer, maar Simson is nou eenmaal een type van die eerste komst. Dus het begint waar het eindigt zo ongeveer. Simson gaat twee keer naar Timna. Dat is in Richteren 14. Op bezoek bij zijn aanstaande. Die leeuw wordt in tweeën gescheurd. En daartussen vinden we honing. Het is een tweeledig raadsel wat Simson opgeeft, maar met een tweeledig antwoord. Spijziging uit van de eten en zoetigheid van de sterke. Het antwoord is: wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw? Maar ook dat is geen antwoord natuurlijk. Maar daar hoop ik het later nog eens over te hebben. Maar ik denk dat we daar deze keer niet meer aan toe komen. Maar de oplossing van het raadsel is ook een raadsel. Dus het is een tweeledig raadsel met een tweeledig antwoord. Maar het zijn eigenlijk ook twee raadsels. Dat zei ik dus. Het raadsel is ook een raadsel. Of het antwoord op het raadsel is ook een raadsel. Simson vangt 300 vossen. We hadden het in de auto nog even over. Bindt ze twee aan twee aan elkaar met een fakkel ertussen. Een ezelskaak is een. Bestaat ook uit twee, hè? Een onder- en een bovenkaak. Twee touwen waarmee hij werd gebonden. Zijn twee ogen werden uitgestoken. Hij werd gebonden met twee koperen ketenen. En nogal wat dingetjes waar hij mee gebonden werd. Twee pilaren waar tussen Simson stond. En tweemaal Nazireeschap. Die is wellicht wat moeilijker, maar zijn haar werd afgeschoren. En daarna lees je uitdrukkelijk dat zijn haar weer begon te groeien. Ja, en daarna had hij toch, al was het wellicht voor heel even, had hij toch zijn oude kracht weer terug. En als zijn haar afgeschoren werd, was nou eenmaal de regel van het Nazireeschap dat het opnieuw moest. Nou ja, dat geef ik jullie mee om. Ik ben benieuwd welke jullie allemaal vinden dan, want er zijn er echt veel meer. We moeten het nog even hebben over de naam van Simson. Zo schrijf je dat in het Hebreeuws. En zo volgens de alliteratie. Maar Simson, daar zegt men meestal van dat het afgeleid is van Shemes. Dat betekent de zon. Dus Simson zou zoiets betekenen als zonachtig of van de zon. Of het zonnetje. Maar iets dergelijks. Anderen zeggen weer dat het te maken heeft met Hashem, de naam. En de naam is natuurlijk de naam des Heren. En er zijn er ook die zeggen van het heeft met Hashem te maken. En achter Shem komt dan nog een Shin. En een Shin is ik heb zo'n Hebreeuws alfabetje voor in mijn Bijbel geplakt. De Shin, de betekenis van de letter Shin is een tand. En een tand is ook datgene wat vermaalt. Dat deelt ook in tweeën. En als we het over het gebit gaan hebben, dan hebben we melktanden en een vast gebit, een melkgebit en een vast gebit. Of tanden en kiezen, dubbele tanden zijn dat. De onder- en de bovenkaak noemde ik al. Nou ja, dat zou zomaar kunnen dat het daar dan ook mee te maken heeft. En dat het zou betekenen de verdeelde naam. Dat is ook wat sommigen zeggen. En dat zou natuurlijk heel goed in die context van Simpson passen die ik al schilderde. Maar mijn Hebreeuws is niet goed genoeg om daar, om daar een klap op te geven, om het zo te zeggen. Maar we vragen het straks aan Nelly. Goed, dan is dit nog een kaartje van Israël of een gedeelte van Israël. Daar kom ik dan straks even op. Ik wil de geschiedenis vers voor vers doornemen. Sommige versen zal ik overslaan of snel erheen gaan. En ik vang aan in vers 1. Nou, dat refrein dat vinden we telkens weer terug in het boek Richter. Hè? De kinderen Israëls voeren voort tot kwaad was in de ogen des Heren. En God geeft hem dan over in de hand van de Filistijnen. En er was een man van Zora. En we zeiden net dat het afspeelt tussen Zora en Estol. Maar Zora, dat ligt, even kijken, hier. Zora, Estol. Dus daar kwam Manoach, want daar gaat het hier over vandaan. Maar Zora, dat betekent, Zora betekent zoiets als plaats van horzels of wespen. En ik heb me laten vertellen dat er ook gewoon een wespensoort is die de horzelwesp heet. Maar dat is wel opmerkelijk, want later in de geschiedenis vinden we juist de natuurlijke vijand van de wesp, of andersom, de bij en de honing. De wesp is de natuurlijke vijand van de bij. Dus de wesp, aangezien de bij in de schriften nogal een positieve betekenis heeft, heeft de vijand van de wesp juist positief. Die man van Zora. Ik denk dat jullie allemaal hier wel mee bekend zijn. Dus ik doe dat even heel snel. Elk woord wat wij vinden in de schrift, daar is een originele nummer of een originele code aan toegekend. Dat is de Strong-codering. Dus dat betekent dat dit woordje, dit Zora, dat het nummer H, dat staat voor Hebreeuws, 6881 heeft. Maar als ik nu ga naar een woord dat daar nou verband mee heeft, dan kom ik inderdaad bij de hossel of de wesp. En een ander woord wat daar heel dichtbij in de buurt ligt, is melaats. Dus allemaal nogal woorden met een negatieve betekenis. Want melaats is in de schrift een beeld van zonde. De melaatsheid is die ziekte die leidt tot de dood als je er niet van genezen wordt. Nou, daar heeft dat woordje Zora dus allemaal mee te maken. En daar komt de vader van Simpson, Manoach, komt daar vandaan. En ik zei al, dat Simpson een beeld is van de Heer Jezus. Ja, we weten wie de vader is van de Heer Jezus. Maar waarom dan die negatieve betekenis? Nou, Maar Noach zelf, dat betekent rust, hè, van Noach. Dat is ongeveer hetzelfde. Ik heb ook verklaringen gelezen die zeggen, het komt van Noach komt van Manach. Dat is geven. Nou, God is natuurlijk wel de gever, hè, de plaatser, hij is de gever. Hij heeft ook de Heer Jezus Christus gegeven, of overgegeven, om gekruisigd te worden en om te lijden. Maar het is hier God die zich verbindt aan een oude schepping, aan zonde. Hè, aan de wesp. God is de maker van de bijen, maar ook van de wespen. God is de schepper van goed, maar hij is ook de schepper van kwaad. Hij liet zonde toe in de wereld. Maar hij zorgt dan ook wel voor de oplossing. Hè, voor Simpson. Waar Simpson een beeld van is. Die was uit het geslacht van een Daniet. Ja, ook Dan betekent overigens ook rechten. Ik denk dat Dan een beeld is van de gemeente. Weten jullie dan niet dat wij de engelen zullen oordelen of zullen richten, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. In Openbaring 7 heb je, dat zeg ik er even bij voor de fijnproevers, in Openbaring 7 heb je zo'n opsomming van al die stammen van Israël en daar ontbreken Dan en Efraïm. Ja, die ontbreken nu eenmaal bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Want die zijn hier al. Dan en Efraïm als beeld van de Ecclesia, van de gemeente. Ja, die is dan weg, dus het is logisch dat die ontbreekt. Zijn vrouw, zijn huisvrouw, was onvruchtbaar en baarde niet. Zijn vrouw is natuurlijk, wie is de vrouw van Jehovah, van Yahweh? Israël, ja. Israël, je zou dat nog wat breder kunnen trekken. De vrouw is uitbeelding van de schepping, hè, het mannelijke en het vrouwelijke. God en zijn schepping. Maar laten we hem hier wat nauwer nemen en zeggen, de vrouw is een type van Israël. Onvruchtbaar. Hè? Van Maria lezen we dat bijvoorbeeld ook. Als je het volgende vers leest, vers 3. Een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Het is natuurlijk alsof je deze woorden leest uit Lucas 1. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Overigens ook, hier bij Simpson, eerst verschijnt de engel aan de moeder, dan aan de vader. Bij de Heer Jezus verscheen eerst aan Maria, toen aan Jozef. Vers 4, zo wacht u toch nu en drink geen wijn, nog sterke drank, eet niets onreins. Nou, daar hebben we het over gehad. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireë God zijn, van moedersbuik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand der Filistijnen. Van de moederschoot af, hè, net als Paulus, nou ja, die wellicht ook de gelofte van de Nazireë deed, maar dat weten we niet helemaal zeker. Maar hier wordt gezegd, hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Simpson zou beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Wie voltooide uiteindelijk de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen? De meerdere Simpson, ja. Ik had ook nog een ander antwoord verwacht, maar David. David, de koning David, die bracht de uiteindelijke verlossing van de Filistijnen tot stand. Maar David is natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst, die al zijn vijanden onderwerpt. Die zijn koninkrijk vestigt en al zijn vijanden aan zich onderwerpt. Nou, maar Simpson is uitdrukkelijk een type van degene die een begin maakte met Israëls verlossing. Zo is de Heer Jezus een begin maakte met Israëls verlossing. Hij werd verworpen. Allemaal volgens het script. We hadden net even over het script. Het is allemaal volgens het script. Allemaal volgens het script. Want God had nog een plan naast Israël. God had nog een plan met de natie. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wie zijn aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. He, zeer te vrezen, vreeswekkend. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden, een zoon baren, drink geen wijn nog sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireeër God zijn, van moedersbuik af tot op de dag zijns doods. Simson bleef dus een Nazireeër tot zijn dood. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide: och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. Nou, dat had de vrouw net allemaal gezegd. En blijkbaar had Manoach niet zo heel veel vertrouwen in zijn vrouw. Maar God verhoort dan wel de stem van Manoach. En die engel die komt opnieuw. Dat lezen we in vers 9. Als de vrouw in het veld is. Maar Manoach is daar weer niet bij. Dus in vers 10 haast die vrouw zich naar haar man toe. En ze zegt van: die man is weer verschenen. En komt Manoach vervolgens. Komt de engel tot Manoach. En dan vraagt Manoach in vers 12: wat zal dus knechtjes wijzen en zijn werk zijn? En dan gaat dus de engel nogmaals alles herhalen. He, dat hij niet zou eten van iets wat van de vrucht van iets wat van de wijnstok komt. Geen sterke drank. Nou, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Manoach in vers 15. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dan zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. Dit woordje wat in aan het einde van vers 15 vertaald wordt met bereiden. Dat is hetzelfde woordje als in vers 16 vertaald wordt met doen. Ik denk ook dat Manoach ervan uitgegaan is dat hij een bokje wilde bereiden. Maar die engel zegt vervolgens: nou, je hoeft het voor mij niet te bereiden, hè? Offer dat bokje maar. Ook weer, zoals gezegd, een beeld van opstanding. Dus zal ik een bokje voor u doen, wat vertaald is met bereiden. Dat zal ook ongetwijfeld de gedachte zijn geweest van Manoach. En de engel die zegt dan: nou, je brood eet ik niet, maar dat offer dat mag je wel doen. Hè? En dus wordt dat bokje ook geofferd, lezen we straks. En dan lezen we volgens in vers 17... Manoach zeide tot de engel des Heren: wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem: waarom vraag gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Is dat nou de naam van de engel? Is die nou wonderlijk? Of deze kan je natuurlijk echt op twee manieren opvatten. Van: joh, vraag niet naar mijn naam, want die is wonderlijk. Of mijn naam is wonderlijk. Maar het is natuurlijk ook een verwijzing, ik hoor het hier al rechts van, maar het is natuurlijk ook een verwijzing naar de Heer Jezus. Want in Jesaja 9, dat zal vers 6 zijn. Ik heb vers 5, 6, maar dat zal ik nog even corrigeren. Een kind is in ons geboren, een zoon is in ons gegeven, het hoofdmanschap is op zijn schouder en men zal zijn naam noemen wonderlijk of wonderbaarlijkheid. Raadgevende God, enzovoorts. Maar ditzelfde woord, als we vinden in Richteren 13, dat is hetzelfde woord als hier in Jesaja, waar gesproken wordt van de Messias, de Heer Jezus Christus. Dus die engel, ja, dus, het is een boodschapper van God. Hè? Het is een, op zijn minst een type van de Heer Jezus Christus. Een beeld van Christus dus. Nou, toen nam Manoach, vers 19, een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen. En nogmaals, een offer is een uitbeelding van opstanding. Hier wordt het ook gelegd op een verhoging, op een rotssteen. Wordt het opgelegd. Dus het wordt verhoogd. En natuurlijk is die rotssteen is ook een type van Christus. De steen of de rotssteen in de schrift. Hè, of nou die steen is waarop Jacob zijn hoofd legde te rusten. Jacob rustte op de rotssteen. Of de steen die zonder mensenhanden loskwam van de berg. Naar beneden rolde en het hele beeld van Nebukadnezar verpulverde. Als uitbeelding van het koninkrijk van Christus dat al die koninkrijken teniet zal doen. Het spreekt allemaal, al die stenen, al die rotsen, al die rotsstenen spreken van Christus. En hier wordt het offer gebracht op de verhoging op de rotssteen. Die rotssteen wordt daarmee meteen een altaar, een verhoging. En daar vindt het offer plaats, zoals we dat lezen. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen den Heere en hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Ja, hij handelde wonderlijk in zijn doen. Hoezo dan? Nou, dat lezen we hier. Het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heere op in de vlam van het altaar. Dus wat die engel doet, die vereenzelvigt zich dus met dat offer. En hij stijgt met dat offer stijgt hij op. Ja, naar de hemel staat er zelfs bij. Nou, dat is natuurlijk een schitterend type van de opstanding, de verheerlijking, de hemelvaart van Christus. Overigens, dit vinden we een paar hoofdstukken hiervoor ook in de geschiedenis van Gideon. Iets soortgelijks. Richteren 6. De engel van God zei tegen hem, tegen Gideon, neem het vlees, de ongezuurde broden en leg ze op de rots. Zie je, precies hetzelfde. Tenminste, iets andere details, maar het wordt ook op een rots gelegd. Giet het kooknat, nou, water ook een beeld van God, van het woord van God. Giet het kooknat eroverheen en zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg een vuur op uit de rots dat het vlees en de ongezuurde broden verteerden. En toen was de engel van de Heere van Jehovah uit zijn ogen verdwenen. Dus ook hier vinden we iets soortgelijks. En hier wordt ook nog eens met de staf die wordt uitgestoken. En ook staf, het wordt een beetje eentonig. Ook een staf is een beeld van opstanding. Hè? Dat is dat ding waar je mee opstaat. Of waar je staande mee blijft. Het is eigenlijk een dode stok. Maar wij weten dat die staf bij gelegenheid ook tot leven komt. Hè? Als je hem voor de Ark van het Verbond legt bijvoorbeeld. Om de hoge priester aan te wijzen. Wie is de echte hoge priester? Nou, dat was Aaron. Want zijn staf bloeide weer en bracht voort bladeren. Maar zelfs vruchten en bloemen. Ook een uitbeelding van opstanding dus. Nou, daar spreekt dit allemaal van. En dan lees je nog dat, waar was ik gebleven, vers 20b dan, hè, om het zo te zeggen. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. En toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. Maar nou was wel een beetje traag van begrip. En dat wordt nog erger. Maar want zijn huisvrouw zeide tot hem. Zo de Heere. Nee, sorry. Ik zit een vers te ver. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw. Wij zullen zekerlijk sterven omdat wij God gezien hebben. En na alles wat hij meegemaakt had en zojuist gehoord had. Is dit is een beetje dom. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden. Hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. Ja, die vrouw had het dus heel wat beter begrepen. En daarna baarde deze vrouw een zoon en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan. Ja, tussen Zora en Estol. Daar hadden we het al even over. Dat is dus de plek waar het openbare leven van Simson begint. Maar ook waar het eindigt. Tussen Zora en tussen Estol. Nou, voordat we verder gaan met Richteren 14, zullen we eerst koffie drinken.